Dit is de zondagochtenddienst van 21 april 2024. De boodschap wordt gebracht door Roel Koster.
Goedemorgen allemaal. Die liederen die wij zingen, behalve dat prachtige liederen zijn, mooie woorden, er staat ook onderaan 9 van de 10 keer als ze het weten wie heeft dat gecomponeerd of wie heeft de tekst gemaakt. Dus Willem, ik dacht net, dat heeft jouw moeder toch wel prachtig gedaan bij dat lied, hè? Die liederen zijn voor het grootste deel uit ons midden voortgekomen, maar ons midden geïnspireerd en geleid door Gods geest, hè? Als je sommige teksten ziet, dan denk ik, dat kan niet anders zijn dan dat de Heilige Geest hierin gewoon de leiding heeft genomen. Dat hoop ik ook voor deze bijeenkomst vanmorgen. Dat u gaat merken, Gods geest heeft de leiding. Nou, mijn stelling is, dat is zo. En of u er wat van merkt, heeft te maken wat over uw hart daarvoor openstelt. Dus mocht u dat nog niet gedaan hebben, of denken, oh ja, dat is waar ook. Doe het, dan haalt u eruit wat erin zit. Voor de mensen die deze dienst terugkijken, of die nu pas, of alleen naar de preek terugkijken, ook u, ik zeg het even in de camera, van harte welkom en doe mee. U kent mij inmiddels wel een beetje, of meer dan een beetje. Sommige van u heb ik anders wel leren kennen, dus ik probeer altijd wel te luisteren naar wat u zegt en wat u er allemaal van vindt, wat er hier gebeurt en zo. Dus ik heb van sommige mensen wel eens gehoord, zijn jullie nog van het volle evangelie? Nou, mijn antwoord is ja, maar dat zou een hele korte preek worden. Maar ik snap de vraag wel, want vroeger ging het wat meer dan tegenwoordig over strijdende hemelse gewesten of over het zoonschap Gods. Dus zijn we er nog van? Nou, ik kan u voluit zeggen ja. Hoort u er wat minder over dan vroeger? Ook dat is waar. Dus als u dat ermee bedoelt, ja. Een paar dingen erover. Ik ga het erover hebben vanmorgen. Dus voor de mensen die zeggen, gelukkig, het is er weer. Ja, het is er nog steeds hoor. Maar ik wil er ook nog wel iets anders over kwijt. Of het er hier nou veel of weinig over gaat. Je hebt er pas wat aan als je het toepast in je leven. Want anders zit u te luisteren. Dat is fijn dat u luistert. Maar u merkt er pas wat van. Nou, er zijn 3 dingen voor nodig. Kennis, weten wat over gaat. Over kennis, er staat een boekenkast vol. Er is een infotheek vol. Als u het al niet zo af en toe doet, doe het dan en schiet Rita dan even aan. Want die kan u echt een groot plezier doen met alles wat u horen wil. Ik weet niet hoeveel gebruik u ervan maakt. Het is geen reclamepraatje en het hoeft allemaal niet. Maar als u zegt, ja, hoe zit het precies? Nou, honderden duizenden artikelen en preken zijn er zo terug te halen. Ik ga het vanmorgen proberen in ongeveer een half uur te doen. Dat kan helemaal niet. Hè? Dus als u zegt, ik heb nog een stukje gemist. Ja, dat klopt. Dan komen hier nog meer toespraken. Maar zoals Willem vorige week zei, hoeveel preken en toespraken wilt u nog horen of hebben dan? Het werkt als u het gelooft en toepast. Dus 1, kennis. 2, geloof het. En 3, doe het. Want dan gebeurt er iets. Zo, dat ben ik alvast kwijt. Daarop weer het eerste plaatje erop zetten. Kijk, hier ga ik het over hebben vanmorgen. Dat is de titel, hoe werkt het volle evangelie? Ik heb het maar in 3 stukjes geknipt. Dan kunt u volgen waar ik zit in het verhaal en zo. Voor de mensen die van structuur houden. Waarom heet het nou volle? Wat is het volle evangelie of het evangelie nou? En 3, hoe werkt het? Sommige mensen noemen dan punt 1 en 2 theorie en punt 3 de praktijk. Ja, dat snap ik wel. Maar dat alleen al, dat uit elkaar trekken van theorie en praktijk, dat is niet het Hebreeuwse en het Bijbelse denken. Hè? Want Jezus, terwijl hij iets zei, deed hij het ook. Als het goed is, is dat 1. Wat u gelooft en denkt en vindt en hoe u handelt, als het goed is, is dat 1. En is dat niet, oh, ik ben meer van de theorie, ik ben meer van de praktijk. Dat snap ik wel, maar als u dat van uzelf zegt, denk ik, zorg nou dat dat allebei 1 is of wordt in uw leven. Wat ik uiteraard ook tegen mezelf zeg. Dus dan mag u me aanhouden als u denkt, hey, hoe zit het bij jou? Spreek me aan. Ja. Hoe zit dat bij jou? Ik dacht, toen ik ermee bezig was, Als ik het in deze volgorde doe, dan komt de praktijk pas aan het einde. Hè? Maar sommigen van u weet ik wel, die zeggen, ja, dat gepraat, ga nou zo doen. Dus ik dacht, ik begin maar even met een praktijkvoorbeeld. En daarna doe ik alsnog natuurlijk punt 1 en 2. En aan het eind nog een keer de praktijk. Kijk. Het is, ik kon hem niet helemaal scherp vinden, maar ik ga maar gewoon het even hebben over hoe werkt het in mijn leven dus rol, in de praktijk. Dit plaatje, nou dit had ik kunnen zijn toen ik een jaar of 10 was, maar voor de mensen die net zo lang op deze aardbol rondlopen als ik, of nog langer, dit is dat jongetje van die reclame van Sinaspril, wat je vroeger had. Zegt de oudgediende dat nog wat, dat was natuurlijk goed voor je gezondheid en enzovoort. Maar ik leek wel letterlijk ook op dit jongetje, dus zo'n kort geknipt haar. Maar ook dit, hè, zo met mijn hoofd naar beneden en niet zoveel contact maken met mijn medemens, dat was ik ook. Was ik ook, zo gedroeg ik me. Hè? Was ik dat? Nee, ik ben een mens naar Gods beeld en gelijkenis geschapen. Maar toen kwam het er nog niet zo uit. Nou, u onthoudt dit plaatje maar even. Dan ga ik vertellen wat een aantal dingen ten goede in mijn leven met alle dank aan de Heer veranderd is. Dus dan krijgt u straks een plaatje. Wie is Roel nu? He, dat snapt u natuurlijk wel. Want dit, kijk, dat was ik me allemaal niet zo bewust doordat ik stil en teruggetrokken en een beetje somber was. Sterker nog, als de mensen vroegen, had ik zoiets van, zo ben ik nu eenmaal. He? Ik weet niet of u dat was gezegd, he? Zo ben ik nu eenmaal. Als u bedoelt, ik heb geen zin om te veranderen, dan zou ik zeggen, dan moet u toch nog een keertje goed het volle evangelie tot u door laten dringen. De bedoeling is natuurlijk dat u, wat Marijke in de zang niet al zei, een volwassen zoon van God wordt. Dus als u dat nog niet bent, dan is er nog iets te ontwikkelen. Hoe kwam het dat ik dan toch maar even zo was? Nou, gewoon, ik ben, wat ik net al zelf zei, toch een beetje meer een denker dan een doener in het verleden. Ik word tegenwoordig wel praktischer, krijg ik te horen, dus. Er zit vooruitgang in. Maar dit had alles te maken met mijn zelfbeeld. Ik had het idee dat ik niet deugde, dat ik een hoop dingen verkeerd deed. Ik weet niet of u dat wel eens heeft of heeft gehad. Ik had dat. Daar kun je een hoop last van hebben. Om te beginnen zelf, hoewel dat niet zo domme doordrong. Dus ik vond dat ik het niet snel goed deed. Maar voor mijn omgeving was ik natuurlijk ook niet de meest vrolijke, gezellige jongen. Dus ik had niet zoveel vrienden en zo, want Roel was een beetje stil en somber. Nou, daar maak je weinig vrienden mee. Hè? Ik kan het nu allemaal vrij relativerend vertellen. Maar toen zat ik er wel mee. Hè? Iemand die eerlijk is en die wel probeert te ontdekken, wat is nou Gods bedoeling met mijn leven. Hè? Ik ben christelijk opgevoed door mijn ouders in de gereformeerde kerk, later in het volle evangelie en Alphen. Dus wel altijd op zoek geweest naar, nou eigenlijk, het heel kort samenvat, op een moment had ik zoiets van, maar zoals ik nu in het leven sta, dat kan toch niet Gods bedoeling zijn, maar wat is dan wel zijn bedoeling en hoe krijg ik dat voor elkaar? Ik heb hier wel eens meer verteld. Mijn ouders hebben zich op een gegeven moment bekeerd. Daardoor zag ik met name mijn moeder van eigenlijk ook iemand die stil en teruggetrokken en somber was door een negatief zelfbeeld veranderen in een blijmoedig iemand die mooie gedichten ging maken, die ook van een aantal liederen die wij hier hebben de tekst heeft gemaakt. En als je ziet, elke dag zag ik mijn moeder ten goede veranderen, daar kun je als kind niet omheen. Dat wilde ik ook helemaal niet, maar ik dacht, wat is dat dan? Dat moet wel bijzonder zijn wat je gevonden hebt. Dus door het goede voorbeeld wat ik bij haar zag met dank aan de Heer, dat maakte mij nieuwsgierig en ik dacht, hé, het kan dus, verandering. Nou, ik zag het bij mijn vader op een andere manier ook, dus dat prikkelde mij om op onderzoek uit te gaan. Hoe krijg je dat dan voor elkaar? Dus ik heb ze allemaal kritische vragen gesteld om te kijken of het wel klopte. Hè? Ja, je kan me nog zoveel vertellen. Hè? Maar het bleef maar kloppen, zeg maar. Dus ondanks dat ik probeerde te kijken, kan ik er een gat in schieten aan dat volle evangelie verhaal. Dat ging niet. Dus op een gegeven moment dacht ik, maar als het klopt, en toen kwam het heel dichtbij, besefte ik, dan zal ik ook de keuze hebben te maken om mijn hart aan Jezus te geven, want dan gebeurt er wat. He, erover praten, preken, bijbelstudies, allemaal prima, er gebeurt niks tenzij je het gelooft en het toepast. Dus toen dat dichterbij kwam en ik een keer meeging naar de jeugdgroep in Alphen, werd ik aangeschoten door toen nog, voor de mensen die hem kennen, Wim van Putten, die was de jeugdleider. En zei, hey, ben jij nou die zoon van? Ik heb al een hoop goede dingen over je gehoord. Ik dacht, nou, ik heb zeker wat van me nodig dat je zo begint. Huh? Totdat het om me doordrong, maar dat was ver weg van mij. Dat doet hij niet omdat hij iets van me nodig heeft, maar dat doet hij om Gods liefde voor mij te laten blijken. Daarom word ik zo aangesproken. En als u ooit bent aangesproken iemand en u merkte dat is Gods liefde vanuit deze persoon, dan ga je toch door de knieën. Ik heb wel, ik heb die eerste avond me bekeerd en zegt de Heer Jezus, dat sombere teruggetrokken gedoe, ik wil er vanaf en ik geloof dat u mijn persoonlijke redder en heiland en bevrijder bent. Amen. Dat is niet het einde van de preek, maar zo is het toch. Een amen betekent het is waar en zeker. Dat was voor mij het keerpunt in mijn leven. En dat heet in de Bijbel, overzet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Ik zou er nog uren over kunnen vertellen, maar het gaat niet om mij. Wat ik wil overbrengen is, als het bij mij kan, met van alles nog in mijn leven, dan kan het ook bij u. Want u bent net zo kostbaar en waardevol mens als ik. God maakt geen onderscheid voor je geschiedenis en waar je vandaan komt en wat je denkt. Hij houdt van u en zijn liefde is onvoorwaardelijk. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat heb ik later ontdekt en gehoord. En daar ga ik het met u ook nog over hebben. Dat het natuurlijk een strijd is in de geestelijke, onzienlijke wereld. Daar zei Marijke iets over. Van boze geesten die mij zo'n stil teruggetrokken somber jongetje wilden houden. En Jezus, mijn redder en verlosser, die zei, kom maar hogerop. Ik heb voor jou een fantastisch mooi leven klaar liggen. En dat laatste, dat gaat natuurlijk wel een beetje met vallen en opstaan. Hè? Maar er zit wel een hele grote stijgende lijn in. Het feit dat ik u dit vertel en dat ik hier sta, is toch alle eer aan de Heer. Dus, in de praktijk, doet hij het? Ja, hij doet het. Hoe komt dat? Omdat de Heer mij geroepen heeft, omdat ik ja heb gezegd, omdat ik hem op zijn woord geloof. En naarmate ik hem geloof en dat toepas, werkt het. Hè? Geloof is de hoop van de dingen die je niet ziet. Als je het ziet, is het niet zo moeilijk. Hè? Thomas die geloofde het ook pas toen Jezus zei, nou joh, kijk dan, zo zie ik er toch uit. Geloof je nou dat ik het ben? Ik weet niet of ik het beter zou hebben gedaan dan Thomas. Hè, maar geloof de Heer op zijn woorden, ook als u het nog niet merkt. Petrus dacht er ook niet over na of hij over het water kon lopen. Hij deed het gewoon omdat hij naar de Heer toe wilde. Nou, dus nu, ja, dit weinig verschil tussen die foto en nu, hè. Behalve, kijk, hier kijk ik blij en gelukkig. En dat is niet omdat de fotograaf zei, kijk, is een beetje blijer. Ja, natuurlijk, ze hebben wel een paar foto's gemaakt dat dit de mooiste was, hè. Ja, zo gaat dat toch. Maar omdat ik diep van binnen veel blijer en positiever in het leven ben gaan staan, met dank aan onze goede God en zijn Zoon Jezus Christus. Dus, kijk, even, ik zou honderden teksten kunnen aanhalen, maar ik heb er maar twee opgezocht voor u. Wat mij betreft is dit de waarheid. Alle eer is voor u, Heer, niet voor ons of voor mij, maar voor u alleen, want u bent trouw en goed. En anders dit wel, bijna hetzelfde wat Paulus aan de Filippenzen schrijft, alle eer aan onze God en Vader voor altijd en eeuwig. Dus ik zei u, ik begin even met de praktijk bij mij. Dit was een stukje praktijk. Ga ik het toch zeggen, gaan we naar de theorie of zo. Nou. Kijk, volle. Waarom nou volle evangelie? Wat is dat dan? Er zijn mensen die zeggen, ja, zijn jullie dan een exclusief clubje of een beetje sectarisch of zo? Nou, dat laatste niet wat mij betreft. Exclusief, nou ja, het is wel iets bijzonders, het volle evangelie. Maar het is voor elk mens bedoeld, voor elke van die 8 miljard die er op deze planeet rondlopen. Dus niet voor een uitzonderlijk clubje, maar voor iedereen. Nou, ik heb maar een paar dingen opgeschreven. Kijk, vol, er zit natuurlijk een beetje het woord volledig in. Dus het hele plan van God met u en mij. En als ik het zo kort mogelijk samenvat, is Gods plan met u en mij volgens mij eenheid door wederliefde. Er zit een hele wereld achter deze zin, maar volgens mij is Gods bedoeling eenheid met de mens, zijn liefde, hij is ermee begonnen en onze wederliefde tot hem, als dat één is, nou ja, dan kan het niet meer stuk. Dan is het alleen maar een prachtig leven. Het tweede, waarin het volle evangelie zich toch wel onderscheidt van een aantal andere christelijke geloven. En even voor de goede luisteraar, ik bedoel niet, zij zijn fout, wij zijn goed. Hè? Dan wordt het weer zo zwart-wit. Maar er is nog veel meer dan wat sommige mensen weten of geloven. Dus je zou misschien nog beter kunnen zeggen, onvolledig en volledig. Er valt altijd nog iets te ontdekken, iets extra's. Want bij God is er geen beperking, geen plafond, geen limiet. Dus ik weet zeker dat ik over een jaar of over een week of over 10 jaar nog veel meer hem heb leren kennen dan vandaag. Er is geen einde aan het leven met de Heer. Ja, wel op aarde, maar... al het zichtbare, u en ik hier zichtbaar, deze zaal, of het natuurlijke noemen we het ook wel, komt voort uit het onzichtbare en geestelijke. Dat is echt, lagere school logica, want God is geest, staat in de Bijbel. Geest is eeuwig, God is de schepper, de eeuwige, en God is onzichtbaar. Dus God, de schepper, de eeuwige, heeft het natuurlijke, het zichtbare bedacht en geschapen. Vandaar de stelling dat het zichtbare of het natuurlijke voorkomt uit het onzichtbare of geestelijke, namelijk uit God. Tenminste, de schepping voor de zondeval, dat komt uit God voor. Dat zootje wat het vandaag op aarde is, dat komt van de duivel en zijn boze geesten en mensen die verkeerde keuzes maken. Ik heb het maar geprobeerd zo op te schrijven als het volgens mij zo zit. God gunt u en mij het eeuwige leven. Er hoeft u niks voor te doen, maar ja, wel geloven in het verlossend werk van Jezus Christus. Maar zelfs als u daar niet in zou geloven, dan nog gunt God elk mens het eeuwige leven. Alleen het is je keuze of je daarop ingaat. Dat is je eigen verantwoordelijkheid. Waarom nog meer volle? In Handelingen 20 vers 27 schrijft Paulus... Ik heb niet nagelaten, dat in de vertaling van Brouwer, u de volle raad Gods te verkondigen. Dus niet alleen, je hebt je bekeerd en voor de rest. Dat is het dan wel. Nee, dat is het begin van je eeuwige leven. Dat is niet het einde. Sowieso, eeuwig leven kent geen einde. Hè? Maar een bekeringsboodschap is fundamenteel. Maar dat is het begin van een kind van God, een zoon van God te worden. Dus ik ben Paulus niet, die zegt, ik heb echt alles met jullie gedeeld wat de Heer mij geopenbaard heeft. Dat is ook de bedoeling dat u en ik dat doen, deel het met elkaar. Als ik net een klein stukje uit mijn leven vertelde, vertel aan elkaar van Gods grootheid en goedheid in uw leven. Daar word je blij van. En dan denk je, werkt het zo, kan dat ook. Dit helpt me weer. Verder. Wat nog meer aan volle? Volle is bijvoorbeeld dat wij geloven op grond van de Bijbel dat Jezus de doper is in de Heilige Geest. En dat de gaven van de Heilige Geest, de vruchten van de Geest, liefde, blijdschap, vrede enzovoort. Dat die voor u en mij en elk mens bedoeld zijn en mogelijk zijn. Ook dit is iets wat je in sommige andere christelijke kerken en kringen wel hoort, maar er zijn er ook die het hier nooit over hebben. Of die zeggen dat was voor toen of zo. Hè? Dat doe je de Heer tekort, want hij is eeuwig en Gods plan met mensen is eeuwig en daar is hij niet mee gestopt een poosje geleden of zo. Net als dat wonderen, jongens, dat was niet voor toen, dat is voor vandaag en morgen en voor eeuwig. Dus volle is ook doop me in de Heilige Geest en vervuld worden van de Heilige Geest. Volle is ook, dat is ook altijd zo boeiend, hoe moet je de Bijbel lezen? Geef mensen een tekst en je krijgt 5 of 10 verschillende uitleggen van dezelfde tekst. Dat is altijd boeiend, waarom vind ik? Soms hebben mensen wel eens een uitleg van die denken, zo heb ik het nog nooit bekeken, of staat dat er? Of hoe zit dat? Of het zet me aan denken. Maar niet al te letterlijk nemen. Bij openbaring gaat het sowieso mis. Als je het al te letterlijk neemt, dan komen er allerlei toestanden. Dus u ziet waar ik het vandaan heb. Niet naar de letter, alles lezen. De geest maakt levend. Gods geest geeft leven. Hè? Nou, Petrus die merkte heus wel dat mensen de Bijbel naar hun eigen wens uit gingen leggen. Ik weet niet of je die wel eens heeft meegemaakt, maar sommige mensen denken, ik wil dat dit gebeurt in mijn leven. En als ik die Bijbeltekst nou zo uitleg, dan is de Bijbel het met mijn wens eens. Hè? Nou, daar moet je de Bijbel niet voor misbruiken. Gewoon naar de Heer luisteren, de Bijbel lezen. Door Gods geest geleid vragen, Heer, wat is de werkelijke bedoeling van deze zin? En als dat spoort met uw leven, bent u goed bezig. En als het niet spoort, zou ik zeggen, dan heeft u huiswerk en dan gaat u uw leven maar verbeteren. Nou, dit, voor de mensen hier wat langer mee lopen. Dit gaat altijd samen. Hè? Het kan niet waar zijn dat iemand zegt, ja, de geest leidde me hier in. Alleen ik vind het niet terug in de Bijbel. En andersom ook niet, als u een tekst heeft en iemand zegt, ja, maar dat wat je ziet van Jezus toen hij door Gods geest geleid werd, of dat Paulus of dat Petrus, ja, dat is dan niet gebeurd. Het is altijd één, hè, woord en geest. Nou, dat was even in 10 punten waarom het volgens mij volle heet. U kunt er zelf nog wel een paar bij verzinnen, maar nou, en ik moet even wat meer in beeld gaan staan. Dankjewel, dankjewel. Zal erop letten. Nou, nog meer. Nou. Het fundament van het geloof staat in Hebreeën 6 vers 1 tot 3. Ons fundament is ons geloof in Jezus Christus en zijn verlossend werk. Hè. Daar hebben we Pasen nog een keertje uitvoerig bij stilgestaan. Nou, Jezus zegt er zelf, als je mij gelooft, dat zei ik al, de voorwaarde is kennis, geloof en toepassen. Als je mij gelooft, zal je niet meer dorsten. Oftewel, dan krijg je deel aan het eeuwige leven. Hebreeën 6, vers 1 tot 3, dat noemen wij het fundament van het geloof. Richt je op het volkomene, het volle. God alles in alles staat in 1 Korinthe 15, vers 28. Wat staat er in Hebreeën 6, vers 1 tot 3? Nou, ook zoiets. Laten we het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten. Als ik het in Rotterdams Nederlands zeg, jongens, je moet nou toch wel een keer weten wat het over gaat. Kom op en zet de volgende stap in je leven. Als je van een kind van God een zoon van God wil worden, dan moet je de volgende stap zetten. En doorgaan, even voor alle duidelijkheid, tot de volmaaktheid. Dus als u mij vraagt volle evangelie, ga nou door totdat u zegt, maar ja, wat Jezus zei, de boze komt en vindt in mij niets. Bij mij vindt hij nog wel eens wat, helaas. Dus we hoeven niet iedere keer het fundament opnieuw te leggen. Staat hier, enzovoort, enzovoort. Maar kom op jongens, God heeft een perspectief dat veel verder gaat dan veel mensen geloven of beseffen. Dus zet de volgende stap. Nou, en Jezus zelf, toch altijd vind ik de meest inspirerende, die natuurlijk de overbekende tekst zei, ik ben het, de opstanding en het leven, als je in mij gelooft, zelfs als je sterft hier op aarde, die 80, 90 jaar. Ieder die in leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. En ik vind het heel mooi dat hij daarachter de vraag stelt, geloof je dat? Kijk, u en ik kunnen zoveel tegen elkaar zeggen. Jezus kan zoveel gezegd hebben. De vraag is gewoon, geloof je het nou echt? Dus niet, ik zeg ja, omdat dat hoort in het volle evangelie of zo. Maar geloof je het echt? Dat is uw keuze, dat is mijn keuze. Nou, tot zover volle. Dan nog even over evangelie. Nou, zoals sommigen van u weten, anders weten we het nu, betekent het gewoon goed nieuws of een blijde boodschap. Nou, bekering van dode werken. Dit is ook iets waar veel mensen van denken, oh ja, ik moet mijn best doen om het te verdienen bij God. Hè, dus sta ik bij hem in een goed blaadje als ik maar genoeg goede daden heb gedaan. Zo werkt het niet. Het is louter genade. Dat kan mij als het... Het ene moment dringt dat meer tot me door dan het andere. Dat kan mij diep ontroeren als ik me realiseer Jezus heeft uit louter liefde voor u en voor mij het verlossend werk aan het kruis volbracht. Niet omdat ik het verdiend had en u ook niet, durf ik wel te zeggen. Maar omdat Jezus besefte, als ik een rechtvaardige ruil, waarbij die, dat weet u in die hof van Gethsemane, zegt, als u mij zoekt, laat hen dan gaan. Dat hij zich daarmee overgeeft aan boze geesten in de zin van, dit is de rechtvaardige ruil, je laat de mensheid gaan, ik treed voor hun in de plaats. Dat heet plaatsvervangend de schuld op zich nemen. Dat was de grootste vergissing van de duivel zelf, want hij dacht, nou heb ik hem, die zoon van God, degene van wie ik het meeste last heb in de geestelijke wereld. Hij dacht dat hij hem daarmee gevangen kon nemen, maar een mens zonder zonde is niet gevangen te nemen. Ik heb er zelf maar even achter, dat is punt 3. Kijk, dat je hem niet kunt verdienen door goed te doen, dat ontslaat je natuurlijk niet van, doe het zo goed mogelijk, hè. Dus doe het goede met al wat in u is. De mensen zeggen, ja, dat weet ik niet, dat vind ik moeilijk, dat kan ik niet altijd. Kom op, God is goed en dus kunt u het, want u en ik zijn naar zijn beeld en gelijkenis geschapen. Dus het verhaal, dat kan ik niet, denk ik, nee, dat is allemaal leugen van het Rijk der Duisternis, dat kunt u wel, want u bent naar zijn beeld en gelijkenis geschapen. U mag mensen bij mij daarover in discussie gaan, maar niet met God zelf graag. Bekering, hè, dode werken. Nou, voor de mensen die dat te weinig zou zeggen, dan leest u maar eens na in Johannes 3 dat verhaal van Nicodemus. Hè. Die komt s'nachts naar Jezus toe en die vraagt, wat is het allemaal? Kunt u het me uitleggen? Nou, voor mij is dat gewoon, als je wil snappen wat bekering is, dan moet je dat maar eens nalezen. Wat is het evangelie ook? Hoe wil je God leren kennen? God is geest, dus je kunt hem niet tegenkomen op straat. Maar Jezus kon dat wel 33 jaar in het land Israël. Maar hoe kunnen wij hem leren kennen? God, door Jezus Christus, want er staat in de Bijbel, dat is de afstraling van Gods heerlijkheid en zijn wezen, oftewel. Jezus zegt zelf, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Sommigen van u vinden dat misschien wat arrogant klinken, zo bedoel ik het niet, maar ik hoop dat er een moment komt dat ze van u en van mij zeggen, als ik jou ontmoet, heb ik het gevoel dat ik de Heer zelf ontmoet. Toch? Nou, wat is het evangelie nog meer? Geloof in een goede God en hemelse Vader. Heel simpel, Johannes schrijft het hier, God is licht, in hem is het geheel geen duisternis. Dat is voor de mensen die denken, God is goed en kwaad. Hoezo? Want hier staat, in hem is in het geheel geen duisternis. Dat de duisternis is, en dat je dat in het Oude Testament leest, dat er van alles nog wat aan God wordt toegeschreven, dat komt omdat die mensen onvoldoende zicht hadden op de geestelijke wereld. Kijk, bij het begin is het duidelijk, hè? De zondeval bij Eva, de Satan, de aloude slang, die verleidde haar, en zij ging erop in. Daarna komt de duivel en zijn boze geesten niet of nauwelijks meer voor in het Oude Testament. En Jezus openbaart opnieuw, ja maar jongens, er is een vijand van de mens, dat is niet je medemens, zelfs niet als ze lelijk doen tegen je. De vijand van de mens is de duivel en zijn boze geesten. En niet je medemens. Nou, dit heb ik u al verteld, maar voor de mensen die denken, Roel, je vertelt het maar, waar staat dat allemaal? Heb ik de Bijbelteksten er maar bij gezet? Ja, Hebreeën 11 vers 6, als je tot God komt, moet je wel geloven dat hij bestaat. Als je niet gelooft dat die bestaat, dan houdt dat op. Hè? Nou, u en ik geloven dat die bestaat, daarom zit u hier. Hè? En dat God, kijk eens, zo simpel is het. Als u gelooft dat die bestaat, hij beloont u ook nog wie hem ernstig staat. Hè? Nou, niet ernstig van serieus gezicht, maar gewoon wie hem oprecht zoeken, hè. Dat je er aandacht en moeite aan besteedt. Dat je zegt, joh, ik kan 1001 dingen doen vandaag. Maar het belangrijkste wat ik kan doen, is de Heer zoeken met al wat in me is. Nou, wat is het evangelie nog meer? Ik liet dat net al zien. Als je je hart aan Jezus hebt gegeven, dan hebben wij hier, daar in de hoek, een bad waar we mensen na hun wedergeboorte en na een gesprek over wat is het op grond van de Bijbel, in water dopen. En Jezus is ook altijd bereid en in staat je met de Heilige Geest te dopen. Nou is het de volgorde waarin wij het altijd zeggen, doop in water en in de Heilige Geest. Maar even over, je moet het niet al te letterlijk nemen. In mijn leven ging dit andersom. Ik was al lang met de Heilige Geest gedoopt, voordat ik in zo'n bad ben gedoopt. Dus waarom zeg ik dat niet voor mij? Maar nogmaals, de Bijbel is geen instructieboek waarin staat, je moet dit doen, dan gebeurt er dat. En je moet dit doen en dan gebeurt er dat. Want als dat waar was, dan waren we na de 10 geboden klaar geweest. Want iedereen houdt zich eraan en dan gaat het goed. Het is trouwens wel waar dat als iedereen zich aan de 10 geboden houdt, dat het heel goed gaat. Maar toch doet niet iedereen dat. Hoe komt dat? Omdat mensen in de geestelijke wereld zich soms met de verkeerde geest in plaats van met de goede geest verbinden. Bewust of onbewust. Wat nog meer met het evangelie? Nou, Jezus zegt het in Matteüs 16 vers 18. Iets als handoplegging. Op zieken de handen opleggen en zij zullen genezen worden. Ik dacht vroeger altijd, ziek dat is zeg maar, je hebt koorts of je voelt je niet lekker en dan ga je naar de huisarts of je bidt ervoor of allebei. En later heb ik me wel gerealiseerd, ja, maar je kunt ook geestelijk ziek zijn, hè. Dat je in je hoofd allerlei kronkels hebt die ver afstaan van Gods idee over jou en mijn leven. Dus volgens mij gaat dit niet alleen over lichamelijk ziek, maar misschien ook wel over, nou ja, laten we zeggen, ik ga het er nog over hebben, over de strijd in het hemelse gewest, dat je denkt, ik voel me zo beroerd in termen van depressief of dingen die je hebt meegemaakt in je leven waar je mee worstelt. Dus je kunt behalve lichamelijk ziek, is mijn stelling ook gewoon geestelijk, wel eens ziek of minder gezond zijn. En ook dan, hè, handen opleggen en ze zullen genezen. Even, toen ik deze tekst in mijn voorbereiding had, dacht ik, voor de goede verstaander, er staat niet in de Bijbel, dit is een exclusief voorrecht voor oudsten van de gemeente, dus die moeten dat doen. Er staat namelijk als tekenen, zullen deze dingen de gelovigen volgen. U en ik zijn allemaal gelovigen. De handoplegging is niet een exclusief feestje van gemeenteleiding, hoor. Misschien even wennen voor sommigen. En ook dat, hè, moet je de dingen letterlijk nemen. U hoeft niet bij alles wat u bezighoudt handen op te leggen natuurlijk. Dan wordt het weer een instructie. Maar het idee achter handoplegging, als u iemand de handen oplegt, dan is dat symbolisch zichtbaar op aarde dat u iets doorgeeft van de kracht van de Heer en bevrijding, genezing en herstel over iemand uitspreken. Kijk, dat als u mij of ik u de handen zou opleggen, dat is gewoon een zichtbaar iets op aarde, hè? Maar dat is symbool voor, ik wil je met de kracht van Gods geest zegenen. Ik bevrijd in de naam van Jezus Christus jou van wat je maar dwars zit. En dat symboliseer je daarmee. Net zoals die volwassen doop. In dat bad zelf gebeurt er niks, hoor. Laat ik zeggen, er gebeurt wel wat. Maar dat is natuurlijk zichtbaar maken van de persoon die gedoopt wordt. Die zegt, ik heb enige tijd geleden mijn hart het volle overtuiging naar Jezus gegeven. En dat wil ik vertellen en laten zien en gehoorzaam zijn. Want als de handoplegging op zich het wonder zou zijn, dan komen we in occulte sferen terecht. Hè? Maar dat helpt wel in de zin van realiseer je des te meer dat jij het niet bent of wie dan ook. Maar dat je probeert oprecht van hart verbonden met de Heer namens hem in de geestelijke wereld orde op zaken te stellen. Nou, voor de mensen die dachten, gaat hij het er nog over hebben? Jawel, er staat gewoon boven strijd in de hemelse gewesten. Nou, Paulus die kon er wat van in de brief aan de Efeziërs. Efeze is een plaats in wat nu West-Turkije is, heeft de ruïnes, heb je daar nog. Nou, in Efeze was er trouwens één groot zootje in de geestelijke wereld, hè, want dan had je die Artemis, hè, als u dat weet, hè, dat was zo'n een afgod. Maar die afgod, daarachter zat natuurlijk de foute kant van de geestelijke wereld. Hè? Dus ik denk wel eens, het is niet voor niks dat Paulus dit aan de Efeziërs heeft geschreven. Want die wisten wel, de christenen in Efeze, wat de strijd was. Want als je christen werd en je zei wat van die afgodsbeeldjes en van Artemis, nou dan was het oorlog, zelfs op aarde, zo af en toe. Maar wat er natuurlijk echt gebeurde, was dat die boze geesten die zo'n stad bijna in hun macht hadden, ontdekten, ja, maar mensen die hier namens Jezus Christus komen optreden, daar ga ik het van verliezen. Ook een hele simpele regel, het licht wint het van de duisternis. Hoor ik amen. Het licht wint het van de duisternis. Ja, ja, niet amen vanwege het amen, maar snapt u, doe mee, hè. Ik heb hier een maand geleden gezegd, ik krijg u nog wel een keer van uw stoel af. Hè? Nou, deze zei ik al, niet tegen mensen vechten, maar tegen machten en krachten die over de wereld willen heersen. We vechten tegen de leiders van de duisternis en tegen de, staat hier, ik geloof het de Bijbel in gewone taal, tegen de hoogste kwade machten. Kijk, toen ik me bekeerde, toen was het een enorme opluchting en toen voelde ik al gelijk dat er een last van me afviel. En dat voelde ik niet alleen, dat was zo. Maar je hebt in het rijk van de duisternis natuurlijk, als je sterke en minder sterke boze geesten, dus een deel van wat er dwars zat in mijn leven, was al weg toen ik mijn hart aan Jezus gaf. Daar hoefde ik helemaal niet van bevrijd te worden. Dat gewoon gelijk een opluchting. Andere dingen bleken toch al vrij taai te zijn. He, dus de eerste vreugde van mijn hart aan Jezus geven. Ik heb al in de jaren daarna gedacht van, nou, het klopt wel, maar er zit nog steeds iets in mijn leven wat niet lekker zit. Het hielp toen wij hier in de jaren 80 begonnen over verwerping en weerspannigheid en hysterie. Bestaan die geesten nog? Jawel. Kunt u er nog steeds van bevrijd worden? Jawel. Als u denkt, wat is dat? Ik zei het daarnet al, dan gaat u maar eens lekker zich verdiepen in wat er toen allemaal over gezegd en geschreven is. Maar dit, hè, de hoogste kwade machten. Kijk, Jezus heeft de duivel zelf verslagen. En de bedoeling is dat u en ik dat in ons leven ook doen, boze geesten verslaan. En hoe doe je dat? Door te belijden, Jezus is Heer. Hij is sterker dan al wat tegen is. Door waar het aan de orde komt, gewoon je goed te gedragen en goede keuzes te maken. En wat zegt Paulus ergens? Als ik het goede wil doen en het gaat toch verkeerd, dan ben ik het niet meer, maar de staatsloos zonder machten die in mij woont. Dan moet je niet van schrikken. Of denken, oh, dan is er geen hoop meer. Maar als je zelf doet wat je kunt en het gaat goed, prima. En blijft het dan nog steeds je dwars zitten, dan denk ik, kom vrij in de naam van Jezus Christus. Je kunt er zelf voor bidden, je kunt met je later bidden. Maar ook met je later bidden, weet u wanneer dat werkt? Als u het wel zelf gelooft natuurlijk, hè. Hoewel ik ook dacht bij mijn voorbereiding. Maar zelfs als je het niet gelooft, ik zeg het maar een beetje Rotterdams. God of Jezus grijpen mensen ook bij een lurven, dat ze denken, ik zal je laten blijken wie de Heer en Koning is. Want ik ken ook zat verhalen van mensen die zeggen, ik zat in de put, ik wist helemaal niet hoe ik eruit moest komen en toen heeft Jezus zelf ingegrepen in mijn leven. Dat is toch prachtig? Dus ieder zijn eigen, hoop ik, goede verhaal over ervaringen met de Heer. Nou, voor de mensen die hier wat langer rondlopen, die wisten natuurlijk al wat er daarna zou komen in het volgende vers. Dit is de opdracht aan u en mij. Neem de wapenrusting Gods aan. Het schild van het geloof, u leest dat maar na. Om weerstand te kunnen bieden in de boze dag, hebben we boze dagen. Ja. En om uw taak vervuld hebbende stand te houden. Als Paulus dit schrijft, is hij ervan overtuigd dat u en ik in staat zijn om stand te houden. Niet dat ik nou het beter kan schrijven dan Paulus, maar ik stand houden is, ik heb het gered, hè. Soms ik heb het net gered. Stand houden, ik zou er het liefst nog achter schrijven. En te overwinnen. En stand houden is, ik heb het volgehouden. Er is nog veel meer perspectief. De bedoeling is dat u wint. En dat, nou niet dat u of ik winnen, maar dat wij samen met Jezus meer dan overwinnaar zijn in de praktijk. De praktijk, tenslotte alweer. Dit is volgens mij wat u moet doen. Wat eigenlijk een nul moeten zetten. Nou nee, 1. Geloof in God, dat is de voorwaarde. Geloof in het verlossend werk van Jezus Christus. Nou, wie ergens tussenin zou nog kunnen staan, zorg dat je weet waar het over gaat. En Hosea 5 vers 8 mening staat, mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. Dus geen praatjes zonder dat u weet waar het over gaat, dan moet u wel zorgen dat u weet waar het over gaat. U heeft allemaal ooit een keer op school gezeten, dan moest u wel eens een repetitie maken of examen doen. Ja, als u er niks aan had geleerd, dan haalde u dat diploma nooit. Hè? En dan kon u ook niet verder. Dus zorg dat u weet wat het over gaat. Geloof God, geloof het verlossend werk van Jezus Christus. En dit is voor mij nog het meest belangrijke schakeltje. Ga nou leven uit geloof. Doe wat Jezus zei, doe wat hij deed. Inclusief dit, Matthäus 5, vers 48. Je zult volmaakt zijn of worden één van geest met de Heer. Nou, Jacobus schrijft ook het omgekeerde op. Geloof. Als iemand gelooft, maar als je nou niet doet wat u vraagt, daar heb je niks aan. Dus als u denkt, ik ben hier vanmorgen gekomen om een mooie preek te horen, hartstikke fijn. Maar even voor u dan. Jacobus zegt tegen u, als je het allemaal gelooft wat er hier gezegd wordt, in liederen, in woorden, in gebed. Maar als je het niet doet, daar heb je niks aan. Ik blij dat ze geschreven heeft. Ik vind het toch altijd een beetje confronterend, maar ik citeer gewoon Jacobus. Hè? Nou, een hele bekende. U en ik, vul uw eigen naam even in. Deze dingen gaan u en mij volgen. In mijn naam zullen ze boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen spreken. Slangen, de aloude slangen uit het paradijs opnemen. Zelfs als je iets dodelijks drinkt, dat doet je geen schade. Op zieken de handen leggen, ze zullen genezen worden. Hier staat geen woord Spaans bij volgens mij, zoals we dat dan noemen. Dit is het, hè. En tenslotte, want daar wil ik nog iets over zeggen. Jacobus, onderwerp u aan God, bied weerstand aan de duivel. Waarom zou je dat doen? Omdat hij dan wegvlucht van je. Want de duivel en zijn boze geesten kunnen niet tegen de waarheid van Gods woord. En weet u hoe ze dat horen? Als u dit doet, als u zich onderwerpt aan God. Als u weerstand biedt aan de duivel en zegt, en nou eruit in Jezus naam. Nou heb je veel te lang en veel te veel in mijn leven voor zeggen gehad. Vanaf nu is het afgelopen ermee. Dat is niet omdat u het zegt, omdat ik het zeg. Maar omdat iets spreken in de naam van Jezus Christus in de geestelijke wereld gezag en macht heeft waar geen boze geest tegenop kan. Ik kan u in mijn eigen leven vertellen dat het werkt. En volgens mij, als ik het u zou vragen, dat doet u maar lekker bij de koffie. U kunt toch ook vertellen dat het werkt. En soms met vallen en opstaan, en soms duurt het lang, dat weet ik allemaal wel. Maar hou vol, want wie volhardt tot het einde zal de kroon des levens krijgen. En bovendien, het idee alleen al, als u dit doet, u aan God onderwerpen, weerstand bieden aan de duivel, en dat hij wegvlucht, dan denk ik, fantastisch toch? Wie denkt u dat de meest bange wezen in de geestelijke wereld is? De duivel en zijn boze geesten. Wat staat er? Wetende dat ze weinig tijd hebben. Ze weten allang dat ze overwonnen zijn door het verlossend werk van Jezus Christus. Het zijn de grootste angsthazen die er zijn. Ik zeg het maar gewoon hoor. Alleen die angst proberen ze op u en op mij te projecteren. Bekijk het verder lekker. Wij hebben niets te vrezen, want Jezus is meer dan overwinnaar. En zo simpel is het en ik hoop dat u met deze toespraak opnieuw bemoedigd bent en dat u zegt, Heer, ik geloof u op uw woord. Ik ga het niet alleen geloven, ik ga daarna handelen en ik begin er nu mee. Amen. Zo, ik ben het lekker kwijt. Nou heb ik, zoals gebruikelijk, zitten zoeken naar een lied waarvan ik dacht, oh, dat sluit mooi aan. Ik kwam er tegen de bundel, die liederen die Marijke liet zingen, die heeft Henk Verbeek allemaal keurig netjes ergens in een bestandje staan. Dus daarom konden we muziek horen en enzovoort en konden we meezingen. Ik had een lied gevonden van, ik dacht, dat is toch een mooi lied, een gouden ouwe noemen sommigen dat. Maar die stond even niet in die lijst. Maar zoals u misschien weet heeft Henk ook een aantal dingen op YouTube gezet, een aantal liederen. Dus als het goed is, Jacob heeft Henk een filmpje erop gezet, of filmpje, iets van YouTube, een lied wat u allemaal kent, zeker als u hier al wat langer komt. Dus u moet even wennen aan misschien andere muziek, maar ik zou zeggen, de tekst wordt erin geprojecteerd. Zing mee vanuit uw hart. Op het programma staat nu ook nog lied 23, maar dan geef ik het weer aan jou over als we lied 23 zingen.
Goed, oké. Dan zingen we nog lied 23. Dus u bent mijn Heer, wonderbaar in heel mijn leven. We zingen nog een slotlied, lied 104, Hij die overwint zal staan. En ik wil u graag de aloude zegen uit Numeri toespreken. De Heere geeft u zijn zegen en zijn bescherming. De Heere geeft u zijn nabijheid en inzicht. De Heere geeft u zijn genade. De Heere heeft zijn oog op u gericht en geeft u vrede. Amen. En er zijn denk ik ook nog mededelingen op de beamer. Dinsdagmorgen open ochtend 10:00 hier in de Orveldstraat. Woensdagavond de Bijbelkring om 8:00. En volgende week zondag spreekt Toon van der Hoorn. En dan zijn jij en ik in Alphen. En nog één ding. U weet, in het najaar hebben we altijd de actie Schoenendoos. Nou denkt u, ja, najaar. Maar we hebben aanstaande zaterdag Koningsdag. Dus mocht u alvast wat willen verzamelen voor de schoenendoos, knuffeltjes, klein speelgoed. En u denkt, ik kan op Koningsdag wel langs de kleedjes gaan voor uitzoeken van een van die dingetjes. Dan is dat een mogelijkheid om alvast wat te verzamelen. Er is vast wel bij u in de buurt een vrijmarkt, zoals dat heet. Dus dat was even een tip die ik meekreeg. En ik graag doorgeven aan u. Verder sluiten we deze dienst nu af. Ik zou zeggen, spreek met elkaar, deel je ervaring met elkaar over wat het volle evangelie in jouw leven betekent. Onder het genot van een kopje koffie en thee. En dan zien we elkaar graag weer terug volgende week zondag. Althans, we zien elkaar weer. Goede week.